Mooie bloemen trouwens ook. Ook dat is een soort verheerlijking van de creatie en degene die het, die de schepper is. En ik was ook al door de liederen, en met name dat lied over dat Jezus zich manifesteert, wetend waar ik over ga spreken, dacht ik van ja, dat is ook zo. En dat gaan we dus nu doen. Horen hoe de Heere God zich manifesteert in de vervolgde kerk. En in het gebed hoorde ik ook iets over, ja, dat heeft de Heere Jezus zelf ook gedaan, in al zijn kwetsbaarheid. En dat woordje kwetsbaarheid hoort ook voor mij ook heel nadrukkelijk daarbij. Ik moest ook nog denken aan zo'n oud lied, ergens een heel laag nummer in de opwekkingsbundel over niet door kracht en geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Ja, dat gaan we met elkaar beleven. Mijn naam is Britt. Ik spreek als vrijwilligerspreker voor Open Doors al een jaar of 8. En ik woon in Dronten, getrouwd met Ron. En leuk om hier zo een keer te mogen zijn. Ik heb ook al gehoord dat sommigen van jullie aanwezig waren bij de Nacht van Gebed in Heerde. Ik zal geen handen vragen op te steken. Dat is ook zo'n soort bekentenis, op wat voor manier dan ook. Ik was zelf ook in de buurt afgelopen vrijdagavond in het Harde. Daar werd de Nacht van Gebed voor het eerst georganiseerd en in Nunspeet. En wat ik ook wel heel mooi vind, is dat het verhaal wat ik met jullie mag delen, dat ingebed is in het gebed van zojuist, wat hiervoor werd al gebeden voor de vervolgde kerk. En dat is ook waar ik naartoe werk. Wat voor mij eigenlijk het hart van de preek is, klinkt misschien een beetje gek, is dat we na mijn verhaal met elkaar gaan bidden. Ik kom uit Dronten, daar zijn we vrij nuchter. Ik denk, gebed, daar heeft tenminste de vervolgde kerk ook meteen wat aan. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden waarom ik hier persoonlijk dan, hier ben, naast jullie. Om dat met elkaar te kunnen doen. Dan gaan we even de techniek opstarten. En dan zie je hier al de openingsdia. Zondag voor de Leidende Kerk, dat is de aanleiding om het juist op deze dag ook te doen. Het thema is Baken van Hoop, dat zie je aan de rechterkant. Dit is de Open Doors dag, was in november. Toen hadden we dat al als thema, dus een plaatje wat daarbij hoort, de vuurtoren. En ik heb het iets aangepast tot het thema Licht in de Duisternis. En het lijkt me heel goed om gelijk een fundament neer te zetten waarop we gaan bouwen. En misschien ook wel een soort manier van kijken waarmee we dan ook gaan kijken naar de vervolgde kerk. En we gaan ook op reis naar twee personen toe. En het wordt zometeen wel duidelijk waar dat is en waar we naartoe gaan. Maar eerst een fundament. Eigenlijk ons fundament. We zongen al een aantal dingen in de aanbidding natuurlijk. Daar hebben we als het ware al de eerste palen geslagen van dit is wie u bent, Heere God. Maar hier lezen we iets over, als eerste over dat we geliefde zonen en dochters van de Allerhoogste zijn. Dit is onze status. En deze tekst is dan natuurlijk het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Verleden tijd, dat vind ik zo bijzonder hieraan, hè? De macht heeft het niet in haar macht gekregen. Het licht is niet te stoppen. En wat we ook zien, is dat we naar Afrika gaan. Want de strijd, als je het hebt over de vervolgde kerk, en ik noem het ook wel de frontlinie van het geloof, zal ik zo nog iets meer over vertellen, die lijkt zich steeds meer te concentreren in Afrika. Dat constateren we bij Open Doors al een heel aantal jaar. Johannes 1, vers 5. En als we dan verder lezen en zoeken in de Bijbel naar teksten over licht en duisternis, dan is het natuurlijk Jezus zelf die zegt, ik ben het licht der wereld. Hij gaat die duisternis dus ook in. En wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Wij hebben dus licht als wij hem volgen. En nog een keer, geliefde zonen en dochters van de Allerhoogste, daarmee zijn jullie dus kinderen van het licht en van de dag. En wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis. En soms moet dat op gepleit worden, hè? Maar dit is de waarheid. Dit is wat de Bijbel ons zegt. Dit is onze status. We zijn kinderen van het licht en we hebben ook nog eens een keer het licht. En dan de volgende tekst daarover. Nog steeds ons fundament, als het gaat om licht in de duisternis, is ook de uitdaging. Misschien wel onze roeping. Om ons dan ook te ontdoen van die praktijken van de duisternis. En ons te omgorden met wapens van het licht. Die zijn er dus kennelijk. Kom het verder nergens in de Bijbel tegen, deze specifieke woorden, wapens van het licht. Maar als je dan even doorleest in Romeinen 13, twee versen verder, dan staat daar, omkleed u met de Heer Jezus Christus, zelf. En geef niet toe aan uw eigen wil. Dus we hebben wapens van licht. Nou, misschien is gebed daar eentje van, dat vul ik nu in, maar sowieso is natuurlijk bidden en gebed een instrument wat ons is gegeven. In de Bijbel staat ook heel vaak bid daarbij voortdurend. Ik proef ook aan alle kanten dat ik me een heel goed gezelschap bevind wat dat betreft. We zijn vanochtend begonnen met gebed. De nacht van gebed was hier. Ik hoor over gebedsbedieningen die hier zijn. Ik hoor over Op de Bres die hier zijn roots heeft, Stichting Op de Bres. Dus ik denk, dit snappen wij met elkaar. In die zin voel ik me ook, iemand bad ook vanochtend voor mij, dat ik me thuis mag voelen. Nou, dat zit ook op dat aspect, klopt dat inderdaad. Ja. Ons omgorden met de wapens van het licht. En omkleed u met de Heere Jezus Christus. Nou, wat dat precies betekent, daar kunnen we misschien nog wel een hele Bijbelstudie over doen. Maar in ieder geval, die wapens van het licht, en je kan dan ook denken aan de wapenrusting. Er is nog meer. Dus niet alleen die wapens, maar ook je omkleden met de Heere Jezus Christus zelf. En vooral ook die eerste zin, laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis. Dat kan je ook goed voorstellen in het licht van de vervolgde kerk, in de zin van die praktijken van de duisternis en die frontlinie van het geloof waar gevochten wordt, die proberen natuurlijk op allerlei manieren grip te krijgen. En trouwens, herkennen we dat niet ook hier en herkennen we dat niet ook in ons eigen leven, zeg maar. De praktijken van de duisternis. En kennelijk kan je je daar dus van ontdoen en is ook de oproep om dat te doen. Nou, daar kunnen we veel leren van de vervolgde kerk, hoe onze broers en zussen daar ermee omgaan. Nou, tot zover een paar teksten over het licht wat schijnt in de duisternis. En wat mij daar nog even terugkomend op dat lied over dat manifest yourself, de Heere God, de Heere Jezus die zichzelf manifesteert, dat zie ik ook als het licht wat in die duisternis schijnt. Dus het is een hele actieve actie eigenlijk van onze Heere Jezus zelf, om op die plekken in de wereld te zijn, wat wij noemen duistere gebieden. Nou, mijn ontdekking is door mijn reizen met Open Doors, allerlei landen, dat de Heere Jezus daar vaak al lang is, voordat wij er zijn. Hij lijkt er een soort voorliefde ook voor te hebben, om juist zelfverklaarde regimes die zeggen, er is geen God, of Jezus bestaat niet, of wat dan ook, om juist daar zijn kerk te stichten. Denk aan Iran, denk aan Saoedi-Arabië, nou ja, zoveel plekken, China, Noord-Korea, ik kan het allemaal wel opnoemen. Te veel om op te noemen. Laten we daarom maar even doorschakelen dan naar dit kaartje, de ranglijst van de vervolgde kerk. En hier zie je een overzicht van al die landen waar vervolging is. We monitoren dat al 25 jaar lang. We zien de trends, we zien de groei. En toch heb ik daar ook boven gezet, het licht schijnt in de duisternis. En dat durf ik ook wel zo vrijmoedig te doen. Want ik noemde het al frontlinie van het geloof. Eigenlijk overal waar, laat ik het anders zeggen, overal waar iemand tot geloof komt, is een frontlinie van het geloof. En op al deze landen, veel van deze landen, bijna al deze landen, groeit de kerk. Dus ja, Is het kommer en kwel, is het moeite en verdriet? Ja, maar het licht schijnt in de duisternis. En om dat even af te maken, de trends en waar gaat het heen? Een getal, een abstract getal, 360 miljoen van onze broers en zussen hebben te maken met vervolging. Dat aantal groeit jaarlijks. Het groeit best wel hard. En het betekent ook nog eens een keer dat het niet alleen in aantallen groeit, maar ook in hevigheid. En wereldwijd, om het wat anders te zeggen, betekent het inmiddels dat 1 op de 7 christenen, mensen zoals wij, te maken heeft met vervolging. Dat was een paar jaar terug nog 1 op de 11. En dat getal groeit. En dat klinkt al anders, hè? Komt dichterbij. Want stel je nou voor dat jij die ene bent, even zo symbolisch bedacht. En jij hebt te maken met vervolging. En ook hier heb ik boven gezet, het licht schijnt in de duisternis. Want bij Open Door zit ook een continue training in hoe kijk je eigenlijk naar de dingen om je heen. Draaien wij het toch om. En dan zeggen wij, dat betekent dat 6 van de 7 om deze persoon heen kunnen staan. En stel je maar voor, je zit hier in je eentje en that's it. Er is verder niemand, de zaal is leeg. Maar stel dat er 6 om je heen zijn die een arm op een schouder leggen. Die vragen, waar heb je behoefte aan? Kan ik iets voor je doen? Een zegen over je bidden? Wat er maar gegeven kan worden. Dan wordt het verhaal heel anders. En dan denk ik, dit is hoopvol. Dit is hoopvol. Licht in de duisternis. En dit is dan ook onze roeping. Dat is toch even goed om te noemen. Ik ga niet heel veel vertellen over de organisatie zelf en wat we allemaal doen. Dat voor vragen kom gerust na afloop naar me toe. Maar dat leek me niet de hoofdmoot voor vanochtend. Maar de roeping vind ik wel van belang om te delen, zeg maar. En daar zit ook iets van nuchterheid in, een realisme. Want vervolging, we constateren het al 25 jaar, de trend zet zich door, vervolging zal toenemen. En we kunnen het ook niet stoppen. Ook niet een organisatie als, al helemaal niet, zou ik bijna willen zeggen, ook een organisatie als Open Doors. Wij stoppen dat niet. Maar dit is waar wij voor strijden, dat niemand alleen leidt. En daarom ben ik hier. Daarom vertel ik de verhalen, zodat jullie het weten. En wij in de praktijk het levende lichaam van Christus zijn. En met elkaar ook kunnen beleven en meemaken op dit moment. En je ziet nog 1 zinnetje daaronder staan. Toen ik zelf eens een tijdje last had van rugklachten, voelde ik zo'n soort zenuwpijn. En ik was toen bij een Open Doors gebeuren, waren als sprekers bij elkaar. En we dachten na over de hele materie. En ik dacht, hey, eigenlijk zijn wij als Open Doors, als clubje of als club, wereldwijde internationale organisatie, maar net hoe ik het breng, zijn wij eigenlijk een soort van zenuwstelsel. Dat is onze taak. Want als die teen linksonder zeer doet, dan horen we dat met ons netwerk en dan geven we het door aan het hoofd of aan de linkerpink of waar, nou ja. En dat betekent ook dat wij dus niet het werk doen, wat ik heel soms nog wel eens hoor. Fijn dat jullie het werk doen. Nee, wij zijn ook maar een stukje. En dit is waar ik goed in ben en op mijn hart heb gekregen, zoals ik hier vanochtend meerdere keren hoorde. Maar ook me toe geroepen weet om dat stukje juist te doen. En in alle vrijmoedigheid de verhalen door te geven aan jullie. Dus zie ons maar als een stukje van het zenuwstelsel. En we gaan naar Afrika. En dit is een titel die, ik heb wat magazines daar buiten liggen. Een van de artikelen is een verdiepingsartikel met deze titel. Onheilspellende opmars in de Sahel. Gelukkig hebben we net die teksten gelezen over licht in de duisternis. Dus dan kunnen we dat in een grotere context plaatsen. Want de context van wat er in Afrika gebeurt, is dat daar, als je het hebt over frontlinie van geloof, het christelijk geloof heel hard groeit. Het is ook het continent waar de meeste dodelijke slachtoffers zijn in de vervolging. Dus die beide kanten tegelijk in Afrika. Daarom de strijd lijkt zich daar te concentreren. En ik heb een klein filmfragment mee wat daar iets van laat zien. Heel kort, het is maar 30 seconden of zoiets, maar het geeft even een indruk van wat er speelt, met name. Er hoort geluid bij, maar gelukkig hebben we ondertiteling.
In landen als Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Burkina Faso is het geweld de afgelopen jaren toegenomen. Dit komt door de aanwezigheid van jihadistische groeperingen die in steeds meer landen actief zijn. Zij terroriseren de bevolking en vooral christenen zijn het slachtoffer. Met als doel het uitroeien van de kerk.
Tot zover. Dus meer daarover in dat achtergrondartikel, welke groep precies en waar, et cetera. Maar wat we zien is dat landen met een deels of grotendeels zeg maar christelijke bevolking specifiek worden aangevallen door allerlei groeperingen. En dat zijn, dat is eigenlijk te veel om op te noemen qua groeperingen. Soms is er ook enige rust en dat komt dan eigenlijk doordat die groeperingen met elkaar overhoop liggen. Gek genoeg. Maar zodra ze weer een beetje bij positiever zijn, of misschien juist niet, dan is er echt gerichte actie op de christenen in het land. Met inderdaad dat doel om de kerk uit te roeien. Het kwaad ten top. En dat zie je in dit kaartje nog eens extra verbeeld. Dan heb je eigenlijk zo'n band van oost naar west over Afrika heen. De Sahelregio, Sub-Sahara heet het ook wel. Aan de oostkant heb je dan de Hoorn van Afrika. En daar zie je een aantal landen staan. En hoe donkerder het land, hoe groter de vervolging. En wat wij gaan doen, is wij gaan op reis en twee verhalen horen van twee personen. De eerste in Nigeria en de tweede in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ik zal ze wel even aanwijzen. En ondertussen is mijn vraag ook, omdat ik wel begreep van reizen, best wel internationaal karakter, zijn er misschien ook mensen in deze regio geweest, zeg maar? Misschien wel even leuk om te horen, überhaupt. Zegt iemand hier van, ik zie hier een land en kijk, een paar mensen. Oh, nog niet eens. Ja, voorzichtig nog meer. Zie je wel, dat dacht ik al. Nou, misschien maar even roepen naar elkaar, dan horen we dat even. Andere landen om even te horen. Mozambique, ja. Kenia, ook in de regio. Ook Mozambique. Ook Kenia, ja. Kijk, dan hebben we zo een indruk van onze gezamenlijke geografische ervaringen in dit stukje van de wereld. Ja, dus dat is wat er aan de hand is. En ook hier heb ik dan gelijk de behoefte om dat te plaatsen toch weer in dat licht wat in de duisternis schijnt. En dat doe ik eigenlijk best wel even vrijmoedig door een tekst uit Jesaja hier te laten zien, die specifiek gaat over Israël. Ik zal je zo uitleggen waarom ik die vrijmoedigheid toch heb. Maar lees maar mee. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. En die luister van God. Dat deed bij mij een belletje rinkelen uit een tekst in het Nieuwe Testament. En dat geeft mij de vrijmoedigheid om dit ook te durven zeggen over Afrika. Met wat daar allemaal gebeurt. Kijk maar mee. 1 Petrus 4, vers 14. Toen ik hem voor het eerst las, sloeg die bij mij in als een bliksemschicht. Hoe bijzonder is deze tekst? Het lijkt wel iets uit de zaligsprekingen, vooral dat eerste zin, maar het staat niet in dat rijtje, het is echt een ander Bijbelboek. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. En dan komt er een soort, dit betekent dat, omdat, dit is zo. De geest van God in al zijn luister op uw rust. Snapt u dat ik dit nu durf te verbinden aan deze tekst in Jesaja? En die frontlinie en wat daar gebeurt. Dit betekent alles wat we horen, ook zometeen in een paar filmpjes over moeite, verdriet en het kwaad lijkt te regeren. En dat doet het voor een deel ook, zeg maar. Het krijgt de ruimte. Zit toch wel in dit licht. Dat is de context. En hoe dat uitwerkt, gaan we zien in de levens van een paar van onze broers en zussen. En daarvoor gaan we als eerste naar Nigeria toe. En ontmoeten we Iyanada. Dit is haar naam. Ze is begin 20 en dit zijn haar twee kinderen. Een zoontje, links de oudste, en een dochtertje. Dit is haar verhaal en we horen dat in een filmpje van ongeveer 4 minuten.
Ni lokacin da muke tare da iyayena ina makaranta haka sai muna zaune da iyayena sai irin kawo makaranta muna cikin makaranta za a ba mu weekend a ba mu hutu mun zo na gida da sun shigo gari haka sai suna ta harbe kowa ya gudu a ina daki na boye ma a karkashin gado haka sai suna ta harbe a cikin dakin mu din da sai sun cire ni a cikin karkashin gado sun ce shege ya arna lokacin da sun aure ni mun tafi da su na ji na bugun shekara daya har a can ma sai sun yi min ciki mun aifu daya sun kara min ciki haka tukunna sai Allah ya fito da ni a can din na sha wahala sosai kamar irin wahalan yunwa da kuma irin wahalan zaman tunanin iyaye da kuma tunanin rayuwa na ada a cikin dare lokacin kamar 12 o'clock mun tashi da na tashi da daddare sai na escape ba da sani su ba irin kamar sun dan bar gari sun yi tafiya sun bar gari kadan sai ni kuma na gudu 12 o'clock nan da daddare sai na tashi
18-year-old Iyanada returned to her family pregnant with her second child. She soon gave birth to a daughter. Her family members were delighted to see her back, but the community mistrusted her, especially her son and daughter, as they were children of the enemy. It was a very difficult time for Iyanada. She still had to come to terms with her forced marriage to a Boko Haram fighter. On top of that, she had to face rejection by her own community.
Amma wancan lokacin kin ji kamar kin ki yaron ki ko yaron da yana cikin ki ko kuma kin kaunce shi
ban ki shi ba domin nace duk abin da Allah ya yi yana da kyau na so shi kamar yadda na so kaina
Immediately after Open Doors heard about Iyanada, we invited her to an extended trauma care program for survivors of sexual violence. She was still pregnant with her daughter. It was a time where Iyanada found rest, professional care, and ways to deal with her many traumas. Since then, the much-needed trauma center we built in Nigeria has been in full use.
Yake kan nufin magana in ba a lokacin amma da naje haka sai na koya kuma nazo na yafe ma kowa abin ma yafe ta araina bana sake damu da mutum ko sun zage na ido na banna da amuwa da su gaskiya na san cewa ba wanda ubangiji yake so kamar ni a duniya domin gaskiya ni na ji dadi ya faranta min zuciya na sosai kuma bana tunanin banza
Thank you.
Ja, wat een proces, hè, heeft zij doorgemaakt. Om dan, zoals aan die rechterkant, het citaat wat zij net ook uitspreekt, om dat te kunnen zeggen. En ook dat verhaal van de vergeving, dat betekent heel hard werken. En heel veel genade ook om dat te kunnen doen. Ik heb daar weer even die tekst naast gezet waar we ook mee begonnen zijn. En ja, leg het maar eens naast elkaar. Wat springt er nu uit in deze Bijbeltekst aan de linkerkant? Ik denk dat zij wel weet wat het is om je te omkleden met de Heer Jezus Christus. Ergens zie je dat in haar verhaal. De liefde voor haar eigen kinderen. Het kunnen vergeven, het volgen van Jezus ook daarin, hoe moeilijk dat ook is. De stappen die ze zet. En ook wel, ja, dat ze zich echt moet ontdoen van die praktijken van de duisternis. Maar dat dat voor haar dus niet betekent. De kinderen hebben voor haar daar helemaal niks mee te maken, zeg maar. He, dat ze ook zegt van die zijn. He, als God iets maakt, dan is het mooi. Dat is eigenlijk ook wel een. Ja. Je losmaken, je ontdoen van die praktijken van de duisternis in de praktijk. Het leven van één jonge vrouw in Nigeria. Iets om, ja, geïnspireerd door te raken. Even weer wat algemener, niet een specifiek verhaal. Een van onze onderzoekers, die kijkend naar Afrika, die constateert dit. De uitdagingen zijn immens. De vrijheid van christenen ligt onder vuur. Een militair optreden tegen al die groepen, ja, het is eigenlijk onbegonnen werk. En het gaat ook niet werken, want haat beantwoorden met haat krijg je alleen maar meer terug. En de overheden doen eigenlijk zelf ook weinig tot niets, zeker in Nigeria. En dat vond ik wel een opmerkelijke. Ideologie kan alleen door ideologie bestreden worden. En hey, ideologie, dan betekent dat eigenlijk maar één ding. Dat betekent dat Afrika het goede nieuws van de Heere Jezus nog meer dan ooit nodig heeft. Terwijl er al die groei is van christelijk geloof, komt er als het ware als reactie die vervolging en die strijd. Eigenlijk is dat een soort bewijs dat het geloof werkt, zou je kunnen zeggen. Maar het antwoord daarop is eigenlijk ook weer die tekst van net. En wat Ilyanada als één persoon al doet daar. Dicht bij de Heere Jezus blijven. Ga niet mee in die praktijk van duisternis. Maar laat je voeden door de liefde van God en deel dat uit. Dat is het. Dat is het in een notendop. Simpel kan ik het niet zeggen wat zij aan het doen is. Stap voor stap, persoon voor persoon. Het tweede verhaal. We gaan weer naar de praktijk. We gaan naar een andere frontlinie, maar ook in Afrika, de Centraal-Afrikaanse Republiek. En we ontmoeten daar een tiener. Zijn naam is Giovanni. En we ontmoeten niet alleen hem, maar ook zijn voorganger, Franco. Laten we het maar beleven. Wat is hun antwoord als het duister aanvalt?
Thank you. Ce qu'ils ne savent même pas qu'il a fait là. Mais je, si je le trouve, je lui salue, je dis que Dieu te pardonne. Tu ne sais même pas ce que tu vas aller faire, mais Dieu te pardonne.
Je ne suis jamais rencontré avec ceux Sénécas qui ont tiré ce jour les obus. Mais par contre, quelques jours plus tard, un certain colonel de Séléka qui s'appelait Moussa m'a appelé au téléphone. Il m'a appelé au téléphone, ce qui m'a dit, vous voulez, pasteur, je voudrais te demander pardon. Quand j'ai écouté ça, ça, dans un premier temps, ça m'a choqué. Parce qu'avec toutes les victimes que nous avons enregistrées, ça m'a fait mal. Et il faut comprendre que ce qui m'a encouragé à accepter leur pardon, c'est le petit Giovanni là, le petit Giovanni qui a perdu les deux pieds. Il a dit, pasteur, il faut les pardonner. Pasteur, il faut les pardonner. Et sa petite parole m'a touché, m'a bouleversé le cœur. Et moi, en tant que pasteur, comme c'est un enfant qui m'a prêché l'évangile, j'ai accepté pour dire, plus tard, comme j'ai le numéro de colonel, je l'ai appelé, moi, en ce temps, c'était moi qui l'ai appelé pour dire, que Dieu vous pardonne. Avec tout ce que vous avez fait dans notre église, que Dieu vous pardonne.
Et Dieu nous a dit qu'il faut pardonner 7 fois 7. Tu peux pardonner plusieurs fois. Si tu pardonnes tes ennemis, tu deviens ami de Dieu. C'est pour ça que nous voulons pardonner ce qui c'est les gens qui nous ont fait du mal là.
Ja, gemeente zijn, dat doe je samen. Dat vind ik hier ook heel erg uitspreken. En samen verspreiden ze eigenlijk dat licht. En je houdt elkaar scherp. En in dit geval is het Giovanni die dat aan zijn voorganger mag doorgeven. En ja, nog een confronterende tekst misschien wel. Jezus zegt, jullie zijn het licht in de wereld. Ja. Eigenlijk doen zij precies wat Jezus zegt, wat we zijn. En mooi om dat te mogen delen, zeg maar. En ons door te laten inspireren op een ochtend als vanochtend. En ook hier geldt opnieuw die tekst van zojuist. Hoe zie je dat eigenlijk deze kerk, Giovanni en zijn voorganger, in de praktijk brengen? En het onderste zinnetje vraagt Giovanni ook om gebed. Vind ik ook wel mooi. Het besef, dat heb ik nodig. En dan gaan we daar ook een opmaat voor maken om zo meteen met elkaar te bidden. En eerst ook iets over hoe we dat kunnen zien. Specifiek ook in die context van vervolging. Ik noemde al een paar keer die term van die frontlinie en die achterhoede. Nou, als dit de frontlinies van het geloof zijn, dan zijn wij de achterhoede. Inmiddels weten we, het speelt voor onze ogen dagelijks af, ik denk dan meteen aan Oekraïne, oorlog vlakbij, dat die achterhoede superbelangrijk is. Een frontlinie alleen, die houdt het een dag vol. Die moet bevoorraad worden, met alles. Gewoon ook met eten, munitie in een geval van oorlog, het is niet anders. Het is nodig ter verdediging. Maar ja, achterhoede en frontlinie, ze horen bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Misschien wordt die strijd wel door die achterhoede naar voren toe doorgegeven, zeg maar. En zo zie ik dan ook de rol van eigenlijk elke gemeente in Nederland en ook van jullie gemeente met de bediening die jullie al hebben. Soms kan je ook zeggen, de ene gemeente is meer gespecialiseerd in iets dan de ander. Dus ik wil jullie zeker geen juk opleggen, zeg maar. Maar voor mij en voor ons bij Open Doors is het zonneklaar dat de taak van de gemeente en de kerk is in Nederland, waar wij ook wonen en werken. En ja, waarom wonen wij eigenlijk in een veilig land? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom eigenlijk? Wat zou daar nou het nut van kunnen zijn? Nou, in het kader van die frontlinie en die achterhoede, dan wordt die eigenlijk wel heel erg duidelijk. Want als maar één ding opvalt in de contacten die ik zelf ook heb op mijn reizen met de vervolgde kerk, is dat vervolging altijd onverwacht komt. Snel, er is een hoop stress. Je hebt geen enkele tijd voor rust, ruimte, bezinning. En die is hier wel. En zeker ook, wat in Afrika ook speelt, maar ook in andere continenten als het gaat om moslimbekeerlingen, ook nog in een, zeg maar, een niet-christelijke cultuur, daar geroepen worden door de Heere Jezus en vervolgens hem volgen, dan is die vervolging vaak ook meteen en direct zodra dat uitkomt. Wat is dan de luxe hier? Wij kunnen een Alpha-cursus volgen. Wij kunnen de cursus gaven van de geest. We kunnen ons toerusten, we kunnen naar een opwekking, we kunnen naar de EO Jongerendag. Allemaal bedoeld om ons te voeden in verder laten bezinken, beseffen, groeien in geloof, zeg maar. Maar daar in de frontlinie van het geloof, daar is die vervolging acuut, meteen, en is die ruimte er niet. En het enige waar zij dan, hoe red je dat dan, zeg maar? Krijg ik al eens vragen over, waar komt nou die kracht vandaan? Nou, ik heb die tekst hier niet op de beamer gezet, maar die kracht die zit hem in het kennen van de liefde. Een van de teksten in het Nieuwe Testament. Het kennen van de liefde. Jezus Christus zelf. We hebben het er ook over gezongen. Jezus alleen u. U alleen. Dat is waar de kracht zit, zeg maar. Niet in of je de Bijbel van voor naar achter kent. Wat ik overigens wel aanraad om te doen natuurlijk. Dat is ook een oproep voor mezelf. Staat niet haaks op elkaar. Maar in ieder geval, de reden wellicht waarom wij hier in deze relatieve veiligheid mogen wonen. Ik zie daar wel een duidelijke link. En het doel is dan met dat gebed om onze familie aan die frontlinie te bevoorraden. Met hulp, met gebed, met alles wat er maar nodig is. Dat kunnen we doen. En het mooie is, als je dat zo voorstelt, dan kan dat gebed dus overal komen. Ook op die plekken. Ik denk dan met name aan vervolging waar vrouwen mee te maken hebben, wat vaak heel erg onzichtbaar is en achter de deuren. En we het soms niet eens weten, de namen niet kennen. Ook daar kan ons gebed naartoe. Achter de gesloten landen bestaan niet in gebed. We kunnen in gebed, ranglijst nummer 1, Noord-Korea, die grensrivier oversteken in gebed. We kunnen dat land binnen, we kunnen de christenen bemoedigen en we kunnen ook naar de frontlinie. En sterker nog, hebben we op de nacht van gebed met elkaar over gehad, sterker nog, we kunnen zelfs achter de vijandelijke linies komen met gebed. En wat kan je dan niet bidden? Misschien, Heer, ze weten niet wat ze doen, laten schellen van de ogen vallen, vergeving, verzoening, of misschien verwarring, heel erg bijbels om te doen, Oude Testament, hè? Dat ze met elkaar gaan lopen knokken en helemaal vergeten wat hun doel ook alweer was. Dit is de mogelijkheid die gebed ons geeft. En we hebben het bij Open Doors wel eens heel soms over van, werkt bidden? Nou, dat is gewoon, dat is een beetje gniffel. Ja, we wouden dat we nog konden geloven dat het niet zou werken, zeg maar. Het werkt. Alleen we weten nooit hoe, wanneer, wat, daar gaan we niet over. Maar de kracht van gebed is ongekend. Maar daar hoef ik jullie natuurlijk helemaal niet uit te leggen. Maar zeker ook in deze context. En een laatste zinnetje daarover komt uit dit boekje, Ontwapenend Gebed, van onder andere onze Anne van der Bijl, geschreven samen met Elt Jensen, zegt ook wel dat gebed de strijd is. Misschien een nieuw concept, maar daar wordt eigenlijk de strijd gewonnen. En denk dan maar aan de Heere Jezus in Gethsemane. Dat hele verhaal, dat hij ook vraagt om zijn discipelen, tot 3 keer toe vraagt hij om ook te waken en voor hem te bidden. Tot 3 keer toe vallen ze in slaap. Kennelijk vindt de Heere Jezus dat heel belangrijk om dat te blijven vragen. Heeft hij dat nodig? Hij bidt zelf ook. Het gaat heel erg over zijn overgave, van ga ik dat hele traject in? Heer, wat wilt u? En de overgave, het bloed wat hij zweet, dat was een hele heftige strijd. En soms denk ik wel eens, alles wat er daarna kwam was uitvoering daarvan. Maar de strijd werd daar beslist. De strijd werd daar gevoerd. En de strijd werd daar gewonnen. En er kwam een engel om hem bij te staan. En er is één citaat in dat boekje wat dat ook wel laat zien. Een citaat uit een boekje van weer iemand anders, Ron Dunn. En die zegt, de strijd om verloren zielen wordt gewonnen door gebed en voorbeden. Gebed is de strijd. Evangelisatie is geen poging om die strijd te winnen. Het is een zuiveringsactie na de strijd. De zichtbare aanwezigheid van de kerk, de gebouwen, de organisatie en de programma's die er dan komen, zijn de vrachtwagens waarmee we het slagveld oprijden om de buit die we door gebed hebben bemachtigd binnen te halen. Ja, dat is even een. Daar kan je wel een mooi zondagmiddag over nadenken, met een beetje verkoeling vandaag. Maar ik wil hem meegeven, denk er maar eens over na. Gebed is de strijd. Het is niet iets wat we na afloop nog even doen, of oh ja, dat moeten we niet vergeten, of het hoort erbij. Het is misschien wel veel belangrijker, of soms hoor ik ook wel citaat, de tegenstander weet beter het belang van gebed dan wij. Frontlinie en achterhoede. Gebed is de strijd. En daarom ben ik ook al zo blij, ik zei het al aan het begin, dat we ook als gemeente nu met elkaar mogen en kunnen bidden. En dit is niet een rij om jullie schrik aan te jagen van dat moet allemaal langskomen. Maar het zijn wat suggesties. En je ziet ook, we mogen ook beginnen met dank. En laten we ook eindigen met dank. En daartussenin bescherming voor kerken en kerkleiders. Vrouwen in Afrika met trauma. Bidden om herstel. Maar ook degene die die traumazorg verlenen. Dat is ook, dat vraagt ook ondersteuning van gebed. Waarom niet bidden? Ik noem dat al. Voor de vervolgers. Voor die extreme groeperingen. Of ontsnapping en vrijlating van ontvoerde schooljeugd in Nigeria. Je kent misschien nog wel van een paar jaar terug de Chibok-meisjes. Daar zijn er nog steeds van niet terug. Maar er zijn inmiddels, het lijkt wel een soort verdienmodel te worden voor de groeperingen daar. Want er wordt soms ook losgeld betaald. Ja, het zijn duivelse dilemma's. Wat moet je doen, zeg maar? Als dit jouw eigen dochter of zoon betreft, of de kinderen uit jouw gemeenschap, wat doe je dan? Maar dat gebeurt regelmatig, dat schooljeugd wordt ontvoerd. Niet alleen meisjes, ook jongens. Dus bid om vrijlating of ontsnapping. En dank vooral. En dat de moed en de kracht en die sterke christelijke gemeenschappen blijven en groeien en zich doorontwikkelen. En ons mogen blijven inspireren. Tot zover.